NPO Radio 1. KRO-NCRW.
De gemiddelde tijd dat iemand in een tbs-kliniek zit, daalt. Maar de PvdA wil dat een tbs'er ook na vrijlating altijd weer teruggestuurd kan worden naar de kliniek.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Straks in Reporters NL aandacht voor de injectie van afvalwater in de grond in Twente door de NAM. Maar nu eerst deel 2 van onze serie over de tbs. Goedenavond en welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Vorige week behandelden we het spanningsveld tussen beveiliging en behandeling. Deze week aandacht voor de weg terug naar de maatschappij. Wanneer is een tbs-patiënt uitbehandeld? Wat wordt er gedaan aan resocialisatie? Hoe vinden mensen hun weg weer in de maatschappij? En hoe ervaren nabestaanden en slachtoffers zelf, die terugkeer van tbs'ers in de samenleving. We spreken hier vandaag over met Jan van Kleef. Hij is voorzitter van de Federatie van Nabestaanden. En hier Sinte van Bussels, is directrice van de tbs-kliniek De Rooische Wissel, die wij hebben bezocht. Beide hartelijk welkom. De Rooische Wissel heeft als een van de weinige klinieken in Nederland een eigen bedrijf opgericht. Dagelijks pendelen tientallen tbs-patiënten op en neer tussen de kliniek en het werkhuis. Verslaggevers Tom Veldhuizen en Wil van der Schans gingen op pad met een tbs'er die wij Duco noemen.
Zo, goedemorgen Duco. Je hebt het goede weer niet echt meegenomen.
Nee, vandaag niet. Nee.
Maar komt met bakken uit de hemel stromen op deze, wat toch wel eigenlijk een zomerse dag zou moeten zijn.
Normaal wel, maar ja, ik ben hier van het suiker, dus ik ga altijd met de fiets.
Ja, want je bent nu buiten de poorten van de tbs-instelling. Ja. Kun je vertellen wat je vandaag gaat doen?
Ik ga vandaag werken aan een kunstproject.
Op het industrieterrein van Venray staat het werkhuis van de Rooische Wissel. Patiënten die al wat verder zijn met de behandeling mogen daar door de week aan de slag.
Ik maak 4 keer 8 uur onbegeleid naar werk en vrije tijdsbesteding. En dit is ook ik zie het niet als behandeling. Ik zie het gewoon als naar een baas gaan.
En zijn ze nou ook streng? Hè? Want je gaat dan zelf op pad. Je moet zelf 's ochtends zorgen dat je naar je werk gaat en je moet zelf weer terugkomen. Stel je voor, je bent net te laat binnen. Wat gebeurt er dan?
Nou, ligt dan, als je 5 minuten te laat bent, dan zijn ze niet zo streng. Maar als je dan zeg een half uur, ja, dan moet je iets verantwoorden. Waar ben je geweest in dat half uur? Dat is wel, wel contact. Ik heb zelf een mobiele telefoon. Dus dan, als er is een platte band, dan moet ik bellen. Of er is iets anders, iets prikkelsbaars, wat ik onverwachte situaties. Ja, dan moet ik ook bellen. Is het verstandig dat je nog naar de werkplaats gaat of is het verstandig om terug te komen?
Goedemorgen.
Nou, dat is dan de receptie. Daar kom ik dan nog binnen, vraag ik de sleutel. En ze schrijven ook de naam op. Dan ving ze af. Nou, en dit is de hal van de montageverpakking. En dat zijn de mensen die wat ik benoem van, die wat nog geen werkproces kunnen. En die leren hier het werkproces. Dat is hondenkoekjes inpakken, allerlei slootjes maken. Dan gaan ze naar de fabrikant. En dan gaan ze ook naar de winkel. Dus de mensen die krijgen die honden gewoon. Dan worden door. Dat staan ze niet bij stil, maar dan worden door de tbs'ers wordt dat gemaakt.
En de tbs'ers die leren hier dus hoe ze met het werkproces om moeten gaan.
Ja, het werkritme eigenlijk. Het werkritme. Op tijd opstaan, eigen verantwoording. Op tijd. Op de werkvloer zijn, geacht om te gaan werken natuurlijk. Maar je kunt niet van iedereen verwachten tot ze gaan werken. Want ja, sommigen hebben een bepaalde stoornis of weet ik het. Meeste wat hier zitten, die zitten al bijna buiten. Zo moet je het noemen. Dus die zitten al bijna buiten.
Het is echt de laatste stap voordat je weer in de maatschappij komt.
Het is met de stappen te maken. Met stappen van eerst ga je gewoon op verlof. En dan zit er ook in je RMP staat. Nou, werkverlof, je moet ook werken. Ja, dan gaan we nu over naar mijn plek. Ja, mijn plek.
Jouw werkplek.
Mijn werk. Nou, ik ben dus bezig met die monddraaien. Nou, dat is het kunstwerk.
Wat is het? Het zijn allemaal posters van radiostations, van films, die op elkaar geplakt zijn.
Dat is zo'n soort, dat is gewoon van een brug of iets afgesnoeien, weet je wel. En dan snijdt hij dat af. En dan moet ik dat op een plaat van aluminium plus plastic moet dat uitsnijden. Hier ligt die ligt hier. Dan moet je daar lijstjes op plakken, die moet je nog plakken.
En daar hoorde ik dat deze kunstenaar, we mogen zijn naam niet noemen, maar hij hangt wel door de hele wereld, hè?
Ja, hij gaat over de hele wereld. Hij is een grote kunstenaar. Ja, ik, als ik mijn mening mag zeggen, ik zie er nog geen kunst in. Ik heb hem wel een keer met hem...
Oh, jij moet het maken, maar je vindt het zelf niks.
Ja, ik zie, ik zie daar geen kunst in. Omdat, ja. Maar ik wil wel eens een keertje naar hem toe. En dan is als het helemaal af is, want het is niet af.
En dan zeggen hoe het beter moet.
Ja, nee, maar niet hoe het beter moet. Maar bedoel, dan zie je de resultaat. Ik zie het resultaat niet. Kijk, als ik bijvoorbeeld vroeger... Dus die achtbanen gespoeld hebt, dan zie je een resultaat als die recht staat. En ik zie daar nog geen resultaat.
Denk je dat je nu klaar bent om weer de maatschappij in te gaan?
Ik vind het wel. Maar ja, een rechtbank moet beslissen of je klaar bent. En de TBS moet beslissen of je klaar bent. Ik ben 51 jaar nu. Met 45 heb ik een eigen ziekte gehad. Die heb ik ook overwonnen. Dus dat mag ik best weten. Ik heb darmkanker gehad. En daar ben ik geopereerd, ben genezen. En kijk, die daarboven die heeft nog plannen met me. Anders zal ik er niet. Dus ik zie het gewoon reuze. Ja, ik zie het goed in. Ik hoop wel dat de maatschappij mij ook accepteert weer om een nieuwe kant. Dat, waar ik ga wonen, dat die accepteren het. Die weten, Duco, je hebt een foutje begaan, maar je hebt een behandeling gehad. Je bent afgestraft, klaar. Dus klaar. Dan heb ik ook nog een dochtertje. Die is nu 10 en die wil ik ook nog.
Wat doe je het voor?
Ik doe het ook voor mezelf, maar ik doe het ook voor tot ik een dochter heb. En ik kan het dan straks vertellen wat papa voor is geweest. En ik hoop dat ze het accepteert. Als ze het niet accepteert, dan heb ik het ook. Dan respecteer ik dat.
In het werkhuis waar mensen dus worden klaargestoomd voor terugkeren op de arbeidsmarkt. Mevrouw Van Bussel, u bent de directeur van De Rooise Wissel, waar deze reportages zijn gemaakt. Er is veel aandacht voor reïntegratie van de mensen die bij u wonen. Lukt het deze mensen uiteindelijk ook om een baan te vinden?
Dat valt niet mee. Wij laten mensen vanaf gemiddeld dat ze 4 jaar in behandeling zijn en een onbegeleid verlofkader hebben, proberen wij ze te integreren op de arbeidsmarkt. Ze starten dan op een werkhuis. Het is ons gelukt om een aantal mensen op dat bedrijventerrein aan een baan te helpen. Maar dat valt niet mee.
Is de opleiding dan wel goed?
Nou, de opleiding, daar ligt het niet aan. Maar het is toch moeilijk om aan een betaalde baan. Vrijwilligerswerk lukt ons redelijk. Maar het is toch moeilijk om onze patiënt door te plaatsen naar een betaalde werkplek.
Waar ligt dat dan wel aan?
Het etiket, het stigma wat deze patiënten hebben na het einde van de TBS.
Moeten ze het wel vertellen dan?
Ja, in elk geval zolang zij onder behandeling zijn van de Rooise Wissel, dan moeten zij vertellen aan elke nieuwe werkgever waar ze verblijven en dat ze bij ons onder behandeling zijn en dat ze een TBS hebben.
En dan zeggen veel werkgevers, dat lijkt ons toch niet zo geschikt.
Ja, klopt. Het lukt ons elke keer wel om een aantal werkgevers bereid te vinden. En het feit dat wij 2 jaar geleden met dit werkhuis zijn gestart maakt dat wel makkelijker. Bedrijven leren onze patiënten kennen. En onze patiënten gaan al daar klusjes doen. Ze zorgen voor de belettering van de auto's bijvoorbeeld. Ze houden het plantsoen, de omgeving bij. Waardoor het drempelverlagend werkt voor deze bedrijven om ze aan te nemen en in hun bedrijf toe te laten.
Ja, er is ook nog zoiets als de verklaring omtrent gedrag, de VOG. Wat zijn daar de bepalingen bij voor een TBS-patiënt?
Die krijgen zij niet.
Dus omdat ze een risico vormen?
Ja, niet omdat ze een patiënt die een TBS-patiënt die na het einde van de TBS zal nergens een VOG meer krijgen.
Nooit meer?
Nee.
Helemaal nergens? Voor functies waar dat voor gevraagd wordt, of waar een werkgever dat voor aanvraagt, krijg je hem niet?
Nee. En het wordt niet voor alle functies aangevraagd.
Nee, voor een beletteringsbedrijf bijvoorbeeld dus
wordt
niet.
Wordt geen VOG aangevraagd.
Maar als je bewaker wil worden, of je wil met kinderen werken, of wat dan ook. Daar wordt vaak dus een VOG voor gevraagd. Ja. En daar kunnen TBS-patiënten niet terecht.
Nee, dus daar zullen zij heel veel uit moeten leggen.
Kun je ook wel eens bevoorstellen
moeten lichten. Ligt eraan om wat voor functies het gaat. Maar ik vind, zij moeten die tweede kans, die nieuwe kans, en daar hoort ook weer actief deelnemen aan de maatschappij, hoort ook werken bij.
U luistert naar Radio 1, 13 minuten over 7. Even naar het honkbal. Oranje staat in de EK-finale. En Andy Houtkamp speelt een thuiswedstrijd. Andy, goedenavond.
Ja, hallo. Hey. Ja, in mijn achtertuin. Het is 2-0 voor Nederland. En die doen het dus goed. We zitten in de tweede helft van de zevende inning. De wedstrijd duurt normaal gesproken 9 innings. Dus Nederland is heel dicht bij de 22e Europese titel. Maar dan moet het nog wel eventjes aanzetten. We zitten dus in de tweede helft van de zevende inning. Nederland scoorde in de tweede inning al 2 puntjes. En doet het verdedigend uitstekend. Want de Spanjaarden, die sterk zijn, hebben Italië, de grote andere favoriet, verslagen eerder deze week en staan dus nu in de finale. Spanje heeft een sterke ploeg, maar Nederland doet het heel goed. Nederland staat voor met 2-0 tegen Spanje.
Voordat patiënten uit een TBS-kliniek alleen op pad mogen naar bijvoorbeeld het werkhuis waar we het net over hadden, is er gewerkt aan hun verlof. Met kleine stapjes wordt de vrijheid tijdens zo'n verlof opgebouwd. Onze verslaggevers gingen mee met Dennis, die naar de snackbar in het centrum van Venray mocht.
Hou je aan afspraken rondom medicatie?
Ja.
Aan alle controles die we zullen tegenkomen, werken daarmee?
Ja.
Nou, en dan mag je mij ook nog even vertellen van hoe gaat de verlof eruit zien en wat gaan we allemaal doen?
Het doel is ontspanning naar de stad, activiteit, iets eten en drinken.
Kun je iets vertellen over de risico's waar je rekening mee moet houden?
Risico's? Alcohol. Alcohol moet ik niet drinken. Mm-hmm. En niet daten met vrouwen. Ja, dat zijn de risico's.
Ja. Als je twijfelt, wat doe je dan?
Twijfelt met een date of zo, of vrouw? Of,
Als je toch even denkt van, zal ik wel of zal ik niet? Wat kun je dan doen?
Nee, maar ik ga het niet doen. Nee.
Voordat Dennis op verlof mag, moet er eerst een hele checklist afgewerkt worden. Daar wordt door de begeleiders op de dag zelf nog gekeken of hij fit genoeg is om naar buiten te gaan.
En dan wordt ook de vraag gesteld, is de voorbespreker zo goed als zeker dat verlof ordentelijk zal verlopen? En we hebben geen twijfels. Ik zeg ja.
Oké.
Dus we gaan op verlof?
Ja, is goed. Ja, prima.
Per dag zijn er tientallen verlofbewegingen buiten de kliniek. Sommige patiënten mogen zelf op stap en anderen hebben nog begeleiding nodig.
Stel dat Dennis gaat ontvluchten, waar we natuurlijk geen rekening mee gaan houden, dan heb ik direct op papier wat het signalement is, welke kleding die aan heeft. En ik krijg dadelijk een telefoon mee, dan kan ik direct bellen, signalement doorgeven. En de kliniek heeft dus ook het signalement voor zich liggen. Dus daarvoor is eigenlijk de verlofpas.
Vind je het spannend, Dennis?
Een beetje.
Laatste deur door.
Ja, naar de fietsen toe.
En we horen de weg en we staan buiten. Hoe voelt dat voor je?
De vrijheid geeft me wel een goed gevoel.
En wat is nou het doel van deze dag? Wat is het doel van dit verlof?
Bij mij is het omgaan met vrouwen.
Is dat dan waar je moeite mee hebt?
Ik vind van niet, maar de behandelaars vinden van wel. Ja.
Wat zijn nou verleidingen waar je niet aan mag toegeven?
Daten met jonge vrouwen. Mag niet. Vrouwen beneden de 18, nee. Dat is sowieso strafbaar.
Vind je dat moeilijk om dat niet te gaan doen?
Een beetje wel, ja. En alcohol, hè? Zoals ik al eerder zei, alcohol moet ik niet drinken.
En hoe doe je dat dan voor jezelf, om niet aan die verleiding toe te geven?
Ja, hoe ik dat doe.
Je volgt natuurlijk een behandeling daarvoor.
Ja, ja. Therapie, dramatherapie.
En werkt dat?
Dat werkt wel, ja. Ja.
Hoe werkt dat? Kun je daar iets over vertellen?
In dramatherapie, dat doe ik rolspellen. Rolspellen spelen met een vrouw. En die, waarmee ik date, zeg maar. In het rolspel date ik. En dan, dan komen de risico's naar boven. Hè.
Tijdens het verlof gaat sociotherapeut Mirna Linders mee als begeleider. Zij kijkt hoe Dennis functioneert in de samenleving en of hij zich aan de regels houdt.
Want jij gaat dus vaker met Dennis op pad?
Ja, klopt. Ja.
Loop je dan altijd een beetje op een afstandje van hem?
Nou, dat zijn we dan sinds kort nu aan het doen met de verloven. Zodat hij kan laten zien hè, dat hij controle heeft over zijn eigen gedrag en dat die afspraak betrouwbaar is. En zodat hij mogelijk kan toewerken naar onbegeleid verlof. Ja.
Want jij let een beetje of hij zijn afspraken nakomt. Hoe doe jij dat?
Ja, ik probeer te kijken of hij inderdaad niet heel erg gefocust is op de vrouwen. Of inderdaad bij de etalages of contact gaat maken op eigen initiatief met vrouwen.
Ja. En stel dat dat wel gebeurt, wat doe je dan?
Dan kijk ik het even aan. En als ik merk van hij gaat zeg maar te ver, dan kan ik nou nog met begeleidsverlof altijd inspringen. Ja. En dan kan ik hem aanspreken en vragen om met mij mee te lopen.
En Dennis, wat gaan we als eerste doen?
Patatterie. We gaan als eerste bij de patatwinkel. Gaan we wat eten. En daarna wat drinken halen. Eén medium patat met mayonaise en satésaus. Zou jij nog trakteren?
Ik trakteer voor je. Ja hoor, geen probleem.
En een frikandel speciaal.
Het hele verlof van Dennis duurt ongeveer 3 uur. Als hij weer terug is in de kliniek, wordt hij door de bewakers grondig onderzocht. En daarna volgt er nog een nagesprek.
Zijn er wel vrouwen die zijn opgevallen?
Weinig vrouwen, nee.
Het was een beetje rustig, hè?
Rustig in de stad. Ja.
Dus helaas niet zoveel mooie vrouwen.
Nee.
Wel de ontspanning kunnen vinden?
Ontspanning heb ik wel kunnen vinden op terras. Ja, of nou ja, op terras, we zaten binnen.
We zaten inderdaad binnen. Ja. Ja, ook helemaal alleen, hè?
Ja.
Dan sluiten we daarmee het verlof af, denk ik.
Oké, dan sluiten we af.
Ja, Dennis ging op verlof naar wat patatterie werd genoemd. Mevrouw van Bussel, u bent de directeur van de Royse Wissel. We horen een patiënt die met een doel op pad gaat. Hij mag niet op zoek naar knappe jonge vrouwen. Dat vindt hij best lastig. En we horen hem zeggen, ik vind niet dat ik een probleem heb, maar dat vinden mijn behandelaren wel. Is deze man voldoende bewust van zijn eigen probleem om al op verlof te gaan?
Jawel, voordat patiënten met verlof gaan, heeft daar een heel uitgebreid traject, gaat daaraan vooraf. Patiënten gaan gemiddeld, na 2 jaar starten wij met het aanvragen van het eerste begeleide verlof. En voordat we dat doen, buigen zich verschillende commissies over deze casus. Mm-hmm. Dat zijn in- en externe commissies waarna de minister uiteindelijk toestemming geeft om deze patiënt met begeleid verlof te laten gaan.
Ja, maar is onderdeel van die weging niet of een patiënt inzicht heeft in zijn eigen functioneren en in zijn eigen tekortkomingen?
Ja, afgezet tegen de risico's. Het belangrijkste is een toetsing of wij met deze man naar buiten kunnen zonder risico's. En in bijvoorbeeld in deze casus, in een begeleide verlofsituatie, is beoordeeld dat we met hem naar buiten kunnen zonder mm-hmm. dat we daarmee risico's lopen.
Ja, maar deze man is duidelijk nog niet op het punt dat hij snel naar onbegeleid verlof kan. Nee. En misschien de kliniek helemaal kan verlaten.
Nee. Gemiddeld gaan daar weer 2 jaar. Zijn we weer 2 jaar verder voordat een onbegeleid verlofkader aangevraagd gaat worden. Ook daar buigen zich weer die 3 commissies zich over. Waarna uiteindelijk de minister weer een toestemming moet geven voor een onbegeleid verlof.
Ja,
gemiddeld zitten daar 2 jaar tussen, maar dat kan ook best nog langer zijn.
Want je stelt je voor als relatieve leek dat iemand wel zich moet realiseren wat hij in het verleden fout heeft gedaan en waarom dat. En dat hij dat zich eigen maakt, die observatie. Ja. He, dat hij niet blijft zeggen, ja, de behandelaren vinden dat.
Ja.
Want nee, dan loopt hij straks buiten en heeft hij het nog steeds niet door.
Nee, dat is terecht. Hm. Dus
dat klopt, dus zo moet je er tegenaan kijken.
Ja. Dus daar moet nog wat gebeuren voordat we zover zijn dat deze man met een onbegeleid verlof kan gaan.
Dan was er even niemand in Venray, het regende ook op die dag. Maar in feite is dan die omgeving wel proefkonijn, niet?
Nou, proefkonijn. Verlof is een heel wezenlijk onderdeel van de behandeling. En wij gaan alleen maar, wij gebruiken Venray niet als proefkonijn. Wij gaan alleen naar buiten als wij weten dat het verantwoord is.
Hoe gaat Venray daarmee om eigenlijk?
Nou, gemakkelijk. In die zin dat Venray is een omgeving met een heel groot psychiatrisch ziekenhuis. Van oudsher is Venray gewend om met psychiatrische patiënten om te gaan.
Ja, dus het is niet zo als je iemand ziet fietsen met daar een begeleider achter, dat iedereen wijst van, oh, daar gaat er eentje.
Nee.
Want er komen meer.
Er zijn veel instellingen in Venray.
Inwoners van instellingen voor, ja. En dan gaat hij heeft moeite om zijn gedrag te controleren ten opzichte van jonge vrouwen. En dan gaat hij notabene op stap met een jonge vrouw. Loopt zij zelf geen risico?
Nee. Ook dat zijn inschattingen die vooraf gemaakt zijn. En hij weet heel duidelijk, ik mag personeel wat hier werkt, daar mag ik op die manier contact mee aangaan. Ook dat is vooraf goed bekeken.
Bij ons is ook Jan van Kleef. Ik introduceerde u al. Bent voorzitter van de Federatie Nabestaanden.
Van geweldslachtoffers.
Van geweldslachtoffers. Ja. En u bent zelf ook een nabestaande.
Ja, ja.
Als ik het even invul. U is overkomen. Het ergste wat een ouder kan overkomen. Ja. Namelijk dat hij een kind verliest.
Ja, het is 11 jaar geleden inmiddels. In 2005, juni 2005. Toen is mijn dochter vermoord door haar partner. En van de een op de andere dag leef je dan in een andere wereld. Wij hadden direct de zorg voor twee kleine kindjes van mijn dochter. De jongste was 7, 8 maanden en de oudste was 2,5 jaar. Dus je kunt zich voorstellen wat dat betekent. Maar dat is inderdaad het ergste wat je kan overkomen. En als mensen het dan hebben over, kun je het een plaatsje geven? Ja, dat zijn altijd van die rare opmerkingen. Want je kunt het natuurlijk nooit een plaatsje geven. Je kunt alleen in de loop van de tijd ermee leren omgaan. En dat is eigenlijk ook het enige. Want de pijn en het verdriet heb je eigenlijk dagelijks.
Ja, u gaat door met het leven. Dat wel.
Maar we gaan wel door met het leven. En kinderen geven je ook een heleboel positieve energie.
De kleinkinderen in dit geval.
De kleinkinderen in dit geval. En dat is ook fantastisch natuurlijk.
Ja. Ja. De dader was iemand met een stoornis. Die is veroordeeld tot TBS.
Ja, ik wou zeggen, hij heeft dus inderdaad 12 jaar gekregen en TBS. Ja. Met dwangverpleging. Het is zo dat in de tijd dat de moord dus werd gepleegd in 2005... toen was nog de Fokkensregeling van kracht. En de Fokkensregeling hield dus in feite in dat als iemand dan ook een ter beschikkingstelling kreeg, een dwangverpleging door de overheid, dan na 1/3 van het uitzitten van de detentieperiode, dan kon iemand al in aanmerking komen voor een plaatsing in een TBS. Nou, dat was dus ook bij deze meneer het geval. Mm-hmm. Dus na 4 jaar werd hij al geplaatst in een TBS-inrichting.
Ja. Wat vond u daarvan?
Dat vond ik verschrikkelijk. Ja? Hè, want het geeft dus het gevoel, want ja, wat de straf die iemand krijgt, heeft natuurlijk te maken met ook een stukje genoegdoening. En ook het idee dat iemand dus recht gedaan wordt. Hè, als nabestaan dat je recht gedaan wordt voor datgene wat je aangedaan is. En als dan dus inderdaad blijkt dat de 1/3 van die 12 jaar, dat maar 4 jaar wordt uitgezeten en je gaat dan in een TBS-inrichting. Daar had ik, en met mij ook mijn vrouw, hadden daar bijzonder veel moeite mee.
Ja. Maar ja, dat is natuurlijk heel vervelend om tegen u te zeggen. Maar voor een nabestaande is natuurlijk geen enkele straf.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
Afdoende.
Nee, geen enkele straf is in deze afdoende. Maar ja, je probeert er toch het beste van te maken. En als het dan zo is dat je geconfronteerd wordt met 1/3 van het uitzitten van een detentie. Terwijl de maatschappij denkt, iemand krijgt 12 jaar, je zit 12 jaar. Dat is dus absoluut niet waar.
Het is wel veranderd nu, hè?
Het is veranderd. Het is nu na 2/3. Hè? Dus dat is al wat dat betreft een stap in de goede richting.
Ja.
Maar ja, ik blijf me erover verbazen dat we nog steeds dit soort regelingen hebben. Dat er maar 2/3 wordt uitgezeten en 1/3 niet wordt uitgezeten.
Dus hoe wil mevrouw van Bussel daar toch wat over zeggen?
Nou, wat ik daarover wil zeggen is dat deze patiënten verminderd toerekeningsvatbaar zijn beoordeeld.
Ja, waren op het moment van de misdaad.
Ja, ja, zij waren op dat moment, zij hebben een psychiatrische stoornis en voor het gedeelte wat hen verwijtbaar is, wat hen toe te rekenen is, wordt de straf opgelegd en daarna start de behandeling.
Ja. Erkent u wel dat deze dader gestoord was?
Ja, ik moet zeggen, ik heb altijd verschrikkelijk veel moeite met het woord patiënt. En ook in de overleggen die wij hebben met het ministerie en andere overheidslichamen, praten we altijd over ter beschikking gestelde. Want ik vind patiënt, ik vind het zo'n dwaas eufemisme. Ik kan me voorstellen vanuit de FPC dat er natuurlijk wel die naam aangegeven wordt.
De psychiaters, ja.
Mm-hmm. Maar voor nabestaanden is dit eigenlijk een hele rare aanduiding.
Ter beschikking gestelde lijkt mij inderdaad een mooie ambtelijke neutrale term. Ja, laten we dat even aanhouden. Even kort, u wordt wel geïnformeerd over de bewegingen die zo'n dader maakt. Dus verlof en vrijlating.
Nee, ook dat is eigenlijk iets waar het nog bijzonder aan schort.
Dat moet wel, hè?
Kijk, wij zijn natuurlijk ook volop bezig met, ik noem het met het OM, met het ministerie. En dan worden er keurig netjes allerlei regeltjes vastgesteld en beleid wordt uitgezet. Maar waar het vaak schort, dat is natuurlijk op de werkvloer. En dat moet bij de mensen tussen de oren komen te zitten die het moeten uitvoeren. En daar gaat het zo vaak nog mis.
Ja, mevrouw Van Bussel.
Nou, er is in de laatste jaren ook wel een en ander in veranderd. En als patiënten bij ons opgenomen worden, dan het eerste wat...
Ter beschikking gestelde, bedoelt
u? Ja. Het eerste wat het maatschappelijk werk doet, is het contact opnemen met de instanties die in kaart hebben gebracht wat nabestaande slachtoffers zij graag van op de hoogte worden gesteld. En als in elk behandelplan, in elke verlengingsaanvraag, verlofaanvraag, is aandacht voor wat zijn de afspraken met
de nabestaanden.
Ja.
Goed, uiteindelijk, nou ja, na zo'n...
Nee, dat is, als ik heel even mag inbreken, ja? dat is natuurlijk inderdaad wel waar. Maar helaas is het zo, en dat merken wij ook bij lotgenoten die dus lid zijn van de aangesloten verenigingen, dat dat vaak in de praktijk nog zo vaak fout gaat. En ja, dat is dus...
Nou, dat is in zoverre het informatiepunt detentieverloop, want die, via dat punt verloopt het dan, signaleert dat het de afgelopen jaar 2015 19 keer gebeurd is, dat slachtoffers niet op de hoogte werden gesteld. Dat is natuurlijk 19 keer heel vervelend. Maar zegt ook dat het in 2014 nog veel vaker gebeurde. Dus
ja, en ik moet zeggen,
de goede kant op gaan.
Ik wil niet al te negatief overkomen hier, maar in ons geval is dus de dader 2-3 weken geleden dus onvoorwaardelijk ontslagen van de dwangverpleging. Ik zit nog steeds te wachten op een telefoontje van het IDV. En dan denk ik, ja, dit klopt niet.
Kijk, nee,
het is dat wij dus een bijzonder goed contact hebben met de officier van justitie. En via het parket zijn wij direct geïnformeerd geworden over de uitspraak.
Ja.
Maar dat is omdat ik een goede relatie heb. Dat is niet, zeg maar, voor iedereen weggelegd. Als je dus op een gegeven moment daar wat verder vanaf staat, dan hoor je het gewoon niet. Dus ik denk, het klopt in de praktijk nog steeds niet. En er zijn goede voornemens, absoluut waar, maar het werkt in de praktijk nog niet 100%.
Ik wil de volgende reportage introduceren. Na die hele verlofprocedure, steeds stapjes meer, komen mensen uiteindelijk op vrije voeten. We spraken ook met twee ex-ter beschikking gestelden.
Stop met jezelf zo onder druk te zetten. Zorg dat je vrij bent, normaal bent, normaal functioneren. Dat is het beste ook hier. En dat zie je dat ze daar langzamerhand aan gaan wennen. Je ziet die jongens tot rust komen.
De druk voor TBS-patiënten om na een behandeling weer normaal in de maatschappij te functioneren is groot. Maar geen enkele werkgever zit te wachten op iemand met de stempel TBS. Museum De Locht in Noord-Limburg geeft patiënten die al bijna klaar zijn met de behandeling een kans om vrijwilligerswerk te doen.
Vanuit de Rooische Wissel komt er iemand die zegt van, ik wil graag bij De Locht een functie hebben. Dan hebben we hier een gesprek. Dat is een heel open gesprek. Dat doen we met z'n tweeën. Een heel open gesprek over wat heeft er gespeeld. Waarom zit jij in de Rooische Wissel? Wat heb je gedaan? Ik wil het echt horen. Dat zijn niet de leukste verhalen, maar ik wil wel horen. Ik wil met name horen hoe zo iemand daar nu naar kijkt. Hoe die er nu in staat. Wat die nu in de jaren die hij daar zit, want er zitten er vaak al jaren, gedaan heeft om het normale patroon aan te nemen.
Dankzij de directeur van het Openluchtmuseum heeft TBS-patiënt Jasper nu een stageplek. Hij is trots om te laten zien waar hij werkt.
Goedemorgen.
Het lijkt hier een beetje op een openluchtmuseum. Ik zie allemaal oude boerderijen en dergelijke. Kun je vertellen waar we zijn?
Ja, we zijn nu bij Museum De Locht in Meldeslo. Het gaat hier om hoe het vroeger was en hoe de boeren, zeg maar, en het Limburgse leven vroeger was. En ja, dat kun je dus hier beleven en zien.
Nou is het best wel bijzonder dat jij hier werkt. Eigenlijk zit jij in de TBS-instelling. Kun je vertellen hoe je hier terecht bent gekomen?
Nou ja, ik ben hier terecht gekomen via de vrijwilligersorganisatie, zeg maar, uit Venray. Ja, ik heb eerst heel lang gezocht naar andere mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Maar ja, uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen, heb ik hier gesprek gehad. En ja, mocht ik hier een soort van stage komen lopen, / vrijwilligerswerk komen doen, ja.
Wat zien we hier?
Ja, dit is dus het champignonpaviljoen.
Het champignonpaviljoen, ja. Ik zie hier allemaal champignon en andere paddenstoelen. Eekhoorntjes brood.
Ja, dat klopt. We staan ook in één grote halve champignon op dit moment. Nou ja, dit is dus het gedeelte van de champignon waar men wil laten zien hoe het vroeger was met het champignonkwekerij en hoe dat, zeg maar, zich heeft ontwikkeld.
Want daar staat dit gebied van Limburg onbekend?
Ja, klopt. Ja.
Want je woont nu in een appartementencomplex. Dat zit dan verbonden aan de TBS-instelling. Dus je woont eigenlijk al op jezelf. Hoe zie jij straks de toekomst voor je als je weer buiten bent?
Nou ja, ik hoop dat ik werk heb. En werk ook wat ik leuk vind. En ja, ik hoop dat ik dan op mezelf woon. En ja, dat zijn eigenlijk de twee basisdingen die ik wel echt wil hebben. En ja, voor de rest, ja, met de vrienden die ik nu heb, ja, is gewoon, hoop ik dat ik gewoon een goed leven kan leiden buiten.
Sommige patiënten komen weer goed en zelfstandig terecht in de maatschappij. Karoen is een aantal jaar geleden na een succesvolle behandeling onvoorwaardelijk ontslagen uit de Royse Wissel.
Ja, nu werk ik zelf in de hulpverlening. Ik ben 4 jaar geleden begonnen met de opleiding. Ik heb hier binnen een keuze gemaakt van ja, wat wil ik met mijn leven. En ik heb een tijdje grafische opleiding hier binnen gedaan. En toen toch de keuze gemaakt om ja, SPW te doen. En ja, die mogelijkheid kreeg ik in deeltijd. En toen ben ik in 2012 zo, heb ik aangeklopt bij Leegte Zeils en verteld van gewoon, nou ja, dit is mijn achtergrond, dit is mijn situatie nu. En hier wil ik graag naartoe werken. En ja, kunnen jullie me daarin helpen? En daar mocht ik dus beginnen als stagiair. En ja, en nu werk ik daar fulltime.
Karoen heeft geleerd om de behandeling een plek te geven. Maar toch zal hij zijn verleden altijd met zich meedragen.
Er kleeft wel heel iets ergens aan de TBS. En ik zat ook niet voor niets binnen. Ik bedoel, dat wil ik wel zeggen. En ja, soms worstel ik mee om die onduidelijkheid weg te nemen. Aan de andere kant heb ik ook heel vaak gehoord dat mensen me gewoon zo accepteren zoals ik nu ben en hoe ik nu in het leven sta. Dus tot nu toe wel, ja, wel positief. Alleen het is wel steeds zoekend van ja, wat vertel ik wel, wat niet. Wil ik steeds vertellen van goh, ik kom daar vandaan. Maar dat is wel inherent aan mijn werk en ja, aan mijn achtergrond. Ik bedoel, het is zo'n belangrijk onderdeel geweest. Ja.
Ja, we zien hier nog een bakje met tomaatjes, ja. En aardbeidjes die volgens mij net geplukt zijn. Mogen we er eentje proeven?
Ja, zeker. Pak maar één.
Ik ga zo'n sherry tomaatje proeven. Oh, lekker zoet.
Ja, absoluut.
Toen je voor het eerst hoorde dat je de maatregel TBS opgelegd kreeg, hoe keek je daarnaar? Wat deed dat met je?
Ja, dat was een schok. Ik had hetzelfde vooroordeel als iedereen dat heeft.
Hoe kijk je daar nu op terug?
Nou, achteraf gezien ben ik er heel erg blij mee. Omdat het heeft mijn leven gewoon echt veranderd. Ik denk ook, als ik deze maatregel niet had gehad, dat ik dan het gewoon echt helemaal fout gegaan. En nu heb ik mezelf echt leren kennen. Je ziet wel echt dat mensen die ervoor openstaan en die ervoor gaan, dat die wel echt veranderen. Ja.
Neem er nog eentje.
Ik ook.
Dat is toch wel het voordeel van hier werken, hè?
Nou, ik zal eerlijk zeggen, af en toe loop ik hier 's middags een rondje. Moet ik even weg van de computer. En dan loop ik inderdaad altijd even hier langs.
Want hier staan altijd de bakjes met aardbeidjes en tomaatjes.
Juist.
Meneer Van Kleef, u bent voorzitter van de Federatie van Nabestaanden van Geweldsmisdrijven. Hoe luistert u hiernaar? Een tweede kans voor mensen uit een TBS-kliniek?
Ja, een tweede kans. Ik blijf dat altijd bijzonder moeilijk vinden om daar een makkelijk antwoord op te geven. Het is makkelijk om te zeggen van ja, iedereen verdient een tweede kans. Maar dan denk ik altijd ja. Als nabestaande, als vader, ik krijg ook geen tweede kans. Mijn kleinkinderen die zonder vader en zonder moeder, feitelijk zonder vader en zonder moeder opgroeien, krijgen ook geen tweede kans. Dus waarom moeten we altijd maar praten over een tweede kans krijgen? Ik heb daar best wel moeite mee om daar positief op te reageren.
Nou, de vraag daarbij is misschien, helpt het u als de dader van het misdrijf geen tweede kans krijgt, omdat u geen tweede kans heeft?
Ja, dan zou je dus inderdaad kunnen denken aan wat meer richting levenslang gestrafte. Ja, ik vind dat moord is een dusdanig zwaar misdrijf dat we daar ook best heel zwaar voor mogen straffen. En ja, altijd gepraat over een tweede kans. Ik kan me voorstellen als je een winkeldiefstal pleegt, ja goed, zo iemand verdient een tweede kans. En er zijn talloze misdrijven waar je een tweede kans verdient. Maar iemand die een moord pleegt, iemand bewust het leven ontneemt, zoveel verdriet en zoveel schade aanbrengt, dan zeg ik, ja, moeten we daar nou nog serieus over nadenken om zo iemand een tweede kans te geven? Ik heb er grote moeite mee.
Ja, vraag ik misschien ook, is iemand voldoende veranderd om die tweede kans te krijgen, mevrouw Van Bussel? U bent van de kliniek.
Ik denk het wel. Het traject wat zij gedurende de gemiddeld 7,5 jaar doorlopen, de behandeling die zij in die 7,5 jaar doorlopen, zorgt er zeer zeker voor dat een patiënt verandert. Door de behandeling, door de medicatie, door de therapieën die ze bij ons volgen.
Toch gaat een kwart tot 40% van de ter beschikking gestelde uiteindelijk toch weer de fout in met een of ander misdrijf.
Nou, dat is niet helemaal waar. Van TBS-patiënten of na de TBS is het recidieverisico een heel stuk lager. Na twee.
Lager dan van gedetineerden, maar ja, uit de cijfers van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van Justitie, blijkt wel degelijk vooral over wat aantal jaren langer geleden, dat het aantal mensen dat weer in de fout ging toch wel op 40% lag. En dat is recentelijk wat lager geworden, maar daarvan weten we het nog niet over heel veel jaren.
Nee, gemiddeld na 2 jaar recidiveert 5% en na 5 jaar recidiveert 8%.
Ja, maar na 20 jaar is dat toch hoger?
Ja, maar dan wordt er nog wel verschil gemaakt tussen of deze een TBS-waardig delict pleegt, of dat men opgepakt wordt voor een inbraak, voor een fietsendiefstal. En als we dat allemaal bij elkaar optellen, komen we na 10 jaar uit op die 23. Maar ik kan die cijfers niet.
Meneer Van Kleef?
Nee, over de cijfers, daar wilde ik eigenlijk niet direct op reageren. Ik heb ook inderdaad wel in het verleden deze cijfers gehoord. Maar waar het mij om gaat is dat ik mevrouw hoort zeggen van ze veranderen deze TBS'ers in de inrichting. En daar heb ik ook echt mijn sterke twijfels over. Ik hoor toch vaak genoeg ook verhalen dat men eigenlijk binnen de kliniek geen raad weet met een TBS, een ter beschikking gestelde. Gewoon omdat zo'n persoon niet mee wil werken aan therapieën. Het altijd beter weet. Het hangt natuurlijk ook enigszins af van welke stoornis heeft deze persoon. Maar dat komt zo vaak voor. En dat dan uiteindelijk bij de rechtszitting al wanneer gesproken gaat worden over een verlenging van de TBS-maatregel. Dat dan eigenlijk de psychiater zegt en de reclasseringsambtenaar van
we weten het ook niet meer.
We weten het eigenlijk niet meer wat we ermee aan moeten. En het is niet in het belang van de kliniek om die persoon maar in de kliniek te houden. Laat hem maar proberen om hem op een voorwaardelijke basis naar buiten te laten gaan.
U schudt een beetje meewarig met het korte reactie van mevrouw Van Bussel. Dan gaan we verder naar Harm Brouwer van de PvdA.
Als een patiënt niet meewerkt en nergens aan meedoet en niet in behandeling gaat, dan wordt de TBS niet zomaar beëindigd.
Ik vrees dat ik daar toch andere ervaring mee heb. Ja, absoluut.
Harm Brouwer, goedenavond.
Goedenavond.
U bent PvdA, Tweede Kamerlid. En u heeft ook een week meegelopen in een TBS-kliniek. Een andere dan waar wij waren, in Groningen namelijk. Wat zijn eigenlijk uw conclusies over wat er met de TBS moet gebeuren?
Allereerst al even te zeggen, men vond het fantastisch dat iemand van de Tweede Kamer echt aandacht had voor deze problematiek en niet alleen maar eventjes langs kwam kijken en een incident te melden. En wat mij opgevallen is toch de enorme professionaliteit die bij Van Mesdag heerste. En de hele systematische manier waarop ze bezig zijn om mensen stap voor stap weer die samenleving in te brengen.
Ja, dat is wat u daar heeft meegemaakt. Dus respect voor het werk in de kliniek.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Moet het systeem dan zo blijven zoals het nu is?
Nee, want de bedoeling is dat mensen weer een tweede kans krijgen. Zoals meneer Van Kleef zo net ook al zei, begreep ik zeker wel iets van. Want hij heeft levenslang. Maar we hebben in Nederland het zo gesteld dat mensen afhankelijk van wat ze gedaan hebben, een tweede kans krijgen. Dan willen wij zorgen dat de slachtoffers van de toekomst in ieder geval er zo minimaal mogelijk zullen zijn. Dus dan moeten ze een goede begeleiding hebben naar buiten. Ze zullen met een hele goede begeleiding, en dat heb ik ook gezien, stap voor stap die samenleving weer in moeten. Maar wat ik wel gezien heb, dat daar best grote problemen zijn. Hè. Dus één probleem is bijvoorbeeld dat op een gegeven moment de stok achter de deur wegvalt. Hè, daar zijn wij gelukkig als Tweede Kamer mee bezig. En die wet ligt ook al bij de Eerste Kamer, de wet langdurig toezicht. Dus het betekent dat men de toezicht en een dwangmatig kader gewoon langer, als dat nodig is, iedere keer weer door de rechter beoordeeld, kan men dat langer, desnoods levenslang behouden. Dat is de ene kant. Dus er is dan altijd een stok achter de deur dat men weer terug zou moeten naar de TBS. Maar de andere kant, en dat is minstens net zo belangrijk, Nederland kent voldoende basiszorg voor deze mensen. Want dat is ook wat ik gezien heb bij de resocialisatie. Deze mensen hebben eigenlijk langdurig een stevige basiszorg nodig in de sfeer van werk, dagactiviteiten.
Ja, maar moeten ze dan niet gewoon in die kliniek blijven, desnoods levenslang?
Nee, want dan in feite hebben ze dan levenslang gekregen. En het Europees Hof heeft ook duidelijk aan Nederland aangegeven dat niet humaan is en niet binnen onze cultuur meer past. Dus wij zullen ons daaraan moeten richten.
Ja, maar hoe wilt u bevorderen dat iemand dan toch betere begeleiding krijgt, eenmaal ontslagen uit de TBS-kliniek?
Zeker.
Ja, hoe wilt u dat regelen?
Ik denk dat daardoor, of dus zeg maar dat er naast de justitiële kant, die nu beter geregeld gaat worden, ook meer aan de zorgkant gedaan moet worden. Want deze mensen zullen langdurig goed een basisbegeleiding moeten hebben. En dat is die samenwerking met de diverse organisaties, de ketenzorg zoals men dat noemt, dat is wel op gang aan het komen, maar dat is onvoldoende en daar is ook onvoldoende geld voor. Dat is wat ik gezien heb.
Ja, komt er in de miljoenen gelekte miljoenennota meer geld voor? Er gaat wel meer geld naar justitie, maar ook hier naartoe?
Ik heb dat nog niet kunnen ontdekken. Dus ik denk dat nog een politieke strijd zal zijn om te zorgen dat er echt voldoende geld voor is. Dat mensen ook als men thuis weer woont, een goede begeleiding, dat men altijd terug kan vallen, dat men sociale contacten kan onderhouden en dat men niet verpietert thuis. Want dat is juist het begin van gevaar, dat mensen weer verder gaan afglijden.
Mevrouw van Bussel, ziet u dat ook? Dat die overgang van de kliniek naar weer op jezelf wonen en dan dus geen begeleiding hebben of minder begeleiding, dat een zwak punt is?
Ja, dat ben ik wel met hem eens. Het is wel dat we momenteel, lukt het ons wel om patiënten met een voorwaardelijke beëindiging, om die nog gedurende maximaal 9 jaar te volgen met een forensisch-psychiatrische toezicht. En wij zijn dan in staat om in die jaren, als de reclassering aangeeft dat deze patiënt zich niet kan houden aan de voorwaarden, om hem dan terug op te nemen gedurende die periode in de kliniek. Wij kijken dan wat nodig is om hem weer op de rit te zetten. En deze patiënt gaat dan weer naar buiten.
Dus eigenlijk kent die TBS al een hele lange verlenging, meneer Van Kleef, van de nabestaanden?
Die 9 jaar die ik hoor. Ja, dat is ook iets wat natuurlijk inderdaad op papier zo is, maar waarvan ik me afvraag of het in de praktijk vaak wordt toegepast. De wet waar de heer Brouwer het over heeft, die is inderdaad zelfs al door de Eerste Kamer aangenomen. Het is een kwestie van
inwerkingtreding.
Inwerkingtreding, ICT-systemen die nog niet klaar zijn. En dat kost ook allemaal geld. Ik denk als die wet er eenmaal is, dat er dan inderdaad door officieren van justitie op een veel grotere basis en in ruimere mate zal worden gevraagd voor een begeleiding in feite afloop van die onvoorwaardelijke beëindiging.
Is die termijn wel lang genoeg, meneer Brouwer?
In heel veel gevallen wel. Maar als de rechter of de organisatie denken dat dat onvoldoende is, dan komt er dus straks de mogelijkheid om steeds per 2 jaar dat te verlengen. En daar zijn wij een groot voorstander van. Maar nogmaals, dat is alleen de repressieve kant. Als jij dat en dat niet doet, dan krijg jij straf. Maar is ook een andere kant. Worden deze mensen voldoende ondersteund om ook daadwerkelijk weer een gewoon leven te krijgen in de samenleving?
Een kort ding nog, want je kan het steeds langer maken, hè, en mensen langer onder toezicht houden en het strenger maken. De keerzijde daarvan is dat heel veel wat pinterer daders zeggen, ik laat me helemaal niet onderzoeken, dan hoef ik ook niet naar een TBS-kliniek, ik zit mijn gevangenisstraf uit. En die mensen lopen ook weer vrij op straat rond zonder begeleiding. Dat is eigenlijk ook een vraag voor u, meneer Van Kleef. Is dat niet een veel beangstigende gedachte?
Ja, dat is ook een hele angstige gedachte. Ben ik het volledig mee eens. Het is natuurlijk wel zo dat als op een gegeven moment iemand niet meewerkt aan een psychiatrisch onderzoek, niet naar het Pieter Baan Centrum wil, ja, dan zal de rechtbank natuurlijk daar wel rekening mee houden. Dus dan is de
gevangenisstraf
ook langer.
Ja. Meneer Brouwer, wat u nu allemaal zegt, bevordert dat mensen zich ook willen laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum?
Het is is inderdaad waar, zeg maar, als de voorwaarden steeds slechter worden, dat men zich niet laat onderzoeken. Het is ook zo dat veel advocaten adviseren om dat niet te doen. Daar zijn wij een groot tegenstander van. En wij willen dus graag dat die omstandigheden en de kansen vanuit het TBS beter worden. Want nogmaals, mevrouw heeft het ook al gezegd, van de recidive vanuit een TBS is veel en veel lager dan vanuit een gewone gevangenis. En wij willen de samenleving zo veilig mogelijk maken. Dus wij denken dat die TBS daar heel veel aan toe te voegen heeft. Maar nogmaals, mijn punt is dat het belangrijk is dat we dan ook nog langer niet alleen maar de justitiële kant, maar ook die zorgkant beter organiseren. Een blijvende ondersteuning.
Ik dank u wel van de PvdA, Harm Brouwer. En ook hartelijk dank aan Jan van Kleef van de Federatie van Nabestaanden van Geweldsslachtoffers. En mevrouw Van Bussel, de directeur van De Rooise Wissel. Dank u wel.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Ook al wil de Tweede Kamer het niet, de NAM mag gewoon beginnen met het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schonebeek. Minister Kamp werd vanmiddag naar de Tweede Kamer geroepen, maar hij weigert de vergunning van de NAM in te trekken.
Minister Kamp van Economische Zaken blijft onvermurwbaar. De NAM mag blijven doorgaan met het lozen van afvalwater in Twente. En dat terwijl een flink deel van de Tweede Kamer wil dat hij de lozingen, en dus het boren naar olie in Schonebeek, uitstelt om meer onderzoek naar de gevolgen te laten doen.
Ja, in de Tweede Kamer wordt het zelfs al een gotspe genoemd. Het feit dat de oliewinning in Schonebeek nu wordt hervat en dat dus ook het injecteren van afvalwater in Twente weer doorgaat. Daar is fel verzet tegen en er is meer aan de hand onder de grond in Twente. Minister Henk Kamp speelt daar ook een rol in. Ik heb Leo van Raai aan de lijn, journalist van Tubantia. Goedenavond, Leo.
Goedenavond.
Ja, dus er wordt weer olie gewonnen in Schonebeek. Dat ligt in Drenthe. Maar het afvalwater gaat naar Twente. Welke gevolgen heeft die beslissing om weer olie te gaan winnen voor Twente?
Dat betekent dat het afvalwater dat bij die oliewinning vrijkomt via een transportleiding naar Twente wordt getransporteerd en daar in Rossum, in de buurt van Rossum, het dorpje, in de bodem wordt geïnjecteerd in oude gasvelden. En daar zijn ze in Twente niet zo blij mee.
Nee, want het is een beetje onzeker of dat afvalwater mooi op zijn plek blijft. Wat zijn de zorgen precies?
De zorgen zijn dat het eigenlijk niet goed te voorspellen is wat het afvalwater precies gaat doen. Althans, dat vinden de Twentenaren en dat denken ze. En de rapporten die de NAM daar tegenover stelt, geruststellend zouden moeten zijn. Daarop dingen nogal wat Twentenaren wat af. En ook in de Tweede Kamer zijn daar wel zorgen over. Kamerleden waren bijvoorbeeld in de Verenigde Staten onlangs en hoorden daar dat bij het injecteren van afvalwater daar aardbevingen zijn ontstaan. En ze zijn bang dat dat ook mogelijk in Twente zal gebeuren. En om dat goed te onderzoeken, willen ze de tijd gebruiken tot december. En dat is wat er niet gebeurt.
Nee, er was gevraagd aan de NAM om 2 maanden te wachten. En dat doet de NAM niet.
Dat klopt. De NAM heeft gewoon een vergunning. Die was geschorst omdat de transportleiding van dat afvalwater lek was. Die moest gerepareerd worden. En in die tussentijd is de oliewinning stilgelegd omdat er geen afvalwater meer getransporteerd kon worden. En vervolgens is die leiding gerepareerd en is de vergunning weer in werking. En vergunning technisch heeft NAM de NAM dus het recht om daar weer afvalwater doorheen te pompen.
Wat is er wel zeker over die manier van opslaan? Weet jij dat?
Het lastige is dat deskundigen het hierover ook niet altijd eens zijn.
Nee.
Er zijn deskundigen die zeggen dat er eigenlijk niks kan gebeuren. Dat afvalwater dat wordt in een oud gasveld gepompt. Dat ligt tussen 2 zoutlagen. En waar ze in Twente bang voor zijn is dat dat water zout gaat oplossen. Met als gevolg bodemdalingen of zelfs aardbevingen. Maar de deskundigen, dus een aantal daarvan in ieder geval, zegt dat dat niet kan gebeuren omdat het zout niet kan oplossen. Maar er is een actiegroep hier in Twente die heeft eigen deskundigen daarover geraadpleegd. En die zeggen, nou, dat kan wel degelijk zout gaan oplossen. En het hielp ook niet heel echt goed dat minister Kamp in de Tweede Kamer aangaf dat de bodem in, 8000 jaar zou in ieder geval 14 centimeter kunnen dalen.
Dat is, jij noemt al het zout, want dat heeft nog een ander pendant in Twente. Gaan we zo meteen over verder praten, Leo. Even naar het honkbal en die Houtkamp.
Ja, het is razendspannend hier in Hoofddorp. Want we zitten in de 9e inning. Normaal gesproken de laatste inning. Maar het is 2-2 geworden. Eén klap kan genoeg zijn in het honkbal. En die klap werd gegeven door de Spanjaarden. Een homerun in de 8e slagbeurt. Met één man op de honken, zoals het zo mooi heet. Betekende 2 punten. En de 2-0 voorsprong van Nederland is verdwenen. Het staat 2-2. We zitten in de 9e inning. En als het zo blijft, gaan we straks verlengen. 2-2 bij de finale van het Europees kampioenschap. In de wedstrijd tussen Nederland en Spanje.
Leo van Rij van Tubantia, de krant voor Twente. Leo, wat het zout betreft, ook in de zoutholtes... daar zijn, of met de winning van zout, zo moet ik het eigenlijk zeggen... daar zijn ook problemen mee geweest, hè?
Dat klopt. Wat je al zegt, wat ik net al zei... er zijn zoutlagen in Twente. En een aantal van die zoutlagen zijn heel geschikt om zout te winnen. Dat doet Akzo Nobel sinds 1930 zo ongeveer, geloof ik. En dat is eigenlijk altijd zonder al te veel gedoe gebeurd. Alleen sinds dit jaar pas is daar het nodige over te doen. Omdat er ook daar lekkages optreden. En die lekkages treden op in een verticale leiding richting de zoutholtes. En ook in horizontale transportleidingen. En het is zelfs zo dat het staatstoezicht op de mijnen het bedrijf Akzo Nobel onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Omdat Akzo Nobel volgens het SODM niet goed genoeg de problemen aanpakt.
Maar zijn dat allemaal oude problemen of speelt het nu ook nog?
Het speelt nu ook nog. Er zijn op dit moment nog steeds lekkages, althans Akzo Nobel kan niet afdoende garanderen dat er geen lekkages zullen optreden. En in de laatste 3 jaar is er gemiddeld 10 keer per jaar een transportleiding lek geweest en is er zout water weggelekt.
Ja.
En in een aantal gevallen, in 5 bij 5 boorgaten is in de verticale leiding is dieselolie. Er zijn 5 verticale leidingen lek geweest en in 1 daarvan is diesel weggelekt.
Ja.
En diesel is een hulpstof die gebruikt wordt bij de zoutwinning.
Ja, en is daar dan geen risico op verontreiniging van het bodemwater bijvoorbeeld?
Tot nu toe niet. De waterwindgebieden liggen redelijk ver uit de buurt. Maar dat wil niet zeggen dat het geen ongerustheid geeft. Ook bij Vitens, het waterbedrijf in het oosten.
Uh-huh.
Vitens is zeer ongerust over met name de injectie door de NAM van het afvalwater.
Dat is het eerste onderwerp waar we net over spraken.
Dat was het eerste onderwerp. Ja. En daar is Vitens wel erg benauwd voor. Dat daar ooit wel eens een keer iets verkeerd zou kunnen gaan.
Ja, maar nou is die dat zout dat is gewonnen. Er ontstaat natuurlijk dan een holte. Want er is zout weggehaald. Wat zijn de gevolgen daar eigenlijk van?
Op dit moment bij de huidige zoutwintechnieken zijn die gevolgen beperkt. Maar er zijn ook zoutholtes. Wie dat zegt.
Ja, dat het risico beperkt is.
Dat zegt Akzo Nobel natuurlijk. Maar volgens mij zijn ook de deskundigen het tot nu toe daar wel over eens.
Uh-huh.
De holtes die hebben een bepaald dak. En dat dak is gecreëerd door middel van die hulpstof diesel. En daardoor blijft dat dak van die holte vrij dik en stevig genoeg. Dus er kan er niet zoveel gebeuren. Maar vroeger werd dat nog niet gebruikt. En is het gebeurd een keer in begin jaren 80 dat er in Hengelo een zoutholte instortte. En daar ontstond een heel groot sinkhole, een groot gat in het landschap.
Dus het kan wel?
Het kan wel, maar tot nu toe heeft Akzo Nobel gecommuniceerd... zijn de huidige holtes potentieel instabiel. Dat wil niet zeggen dat ze instabiel zijn, maar er zijn holtes bij... Die hebben niet zo'n dik dak.
Nee, dus die moeten ze extra in de gaten houden. Al met al, stuk voor stuk zijn het misschien beheersbare risico's... maar al met al, als optelsom, maakt het Twente wel een beetje bezorgd.
Ja, het probleem is dat Twente helemaal niks te vertellen heeft over die ondergrond. En dat vinden ze niet zo fijn. En daarom zijn er vooral de gemeenten en de provincie die nu bij het Rijk aankloppen en meer zeggenschap willen hebben over die ondergrond.
Ik dank je wel, journalist van Toebantia, Leo van Rai. U bereikt ons via reporterradio@kro-ncrw.nl als u wilt reageren of ervaringen wilt delen over een van onze onderwerpen.
KRO-NCRV.
Het leven een gebruiksaanwijzing. Aflevering 1.
Stem is zo belangrijk.
Hoe je stem te vinden.
Stem is essentieel. Ja, ja, want als iemand stottert de hele tijd, die kan nooit iemand echt uitschelden. Ik zeg jou gewoon heel praktisch bijvoorbeeld. Als iemand je stottert, ja, dan gaat iedereen lachen. Dan is alles weg. Is alles weg.
Het leven een gebruiksaanwijzing. Straks om 9:45 in Radio Doc.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Wij zijn van vredesorganisatie Pax. We zijn op zoek naar een nieuw woord voor het woord vrede.
Vrijheid.
Geen geweld, geen oorlog.
Geen discriminatie natuurlijk.
Zinnige liefde.
Hoe je het ook noemt, vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft kan iets doen. Deze week is het Vredesweek. Kijk op vredesweek.nl wat jij kunt doen. Pax. Vrede. Wie durft?
Goud, internet of things, Europa, virtual reality, zonne-energie, beleggingskans, olieprijs, big data, gezondheid, duurzaam, Azië, tech. Met Robeco Plus hebben we de wereld van beleggen teruggebracht tot een overzichtelijke selectie fondsen. Zodat jij maar één ding hoeft te doen, kiezen. Dus start nu met beleggen met Robeco Plus en maak je keuze uit onze professioneel beheerde fondsen. Ontdek of Robeco Plus wat voor je is en ontvang €25 startgeld. Robeco Plus, dat is jouw kijk plus onze kennis. Stap nu over met je belegd vermogen en wij vergoeden de overstapkosten tot €500.
Trouw is vernieuwd. Met nog meer achtergronden en meer ruimte voor verdieping. Probeer Trouw daarom nu 2 weken gratis. Ga naar trouw.nl. Trouw, misschien wel de beste krant van Nederland.
Mozzarella met pesto en tomaat. Een blauwe spijkerbroek met een wit t-shirt. Het leven is te kort voor altijd dezelfde combinaties. Probeer eens iets anders. Chocola met pepers, een maatpak met sneakers of de Mazda CX-5. Die is krachtig en zuinig, zonder concessies. Mazda, anders door jezelf te zijn.
NPO Radio 1.